Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen wij deze dienst van dankzegging op dat wat de Heer ons vanmorgen schonk vervolgen met Psalm 108. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. 108, vers 1. Wij belijden nu het geloof met de woorden van de Heidelbergse Catechismus, zondag 32. Misschien is het goed om er even bij te pakken, want anders dan dreigt het zomaar weer over ons heen te komen en we begrijpen het niet. Dus zondag 32 van de Catechismus, waar het gaat over de goede werken, waarom wij nog goede werken moeten doen. Daarna zingen we Psalm 108. Tweede vers, ik zal, o Heer, uw wonderdaden, uw roem, de volken doen verstaan. 108 vers 2, na de belijdenis van het geloof met de catechismus, zondag 32. En er wordt ons gevraagd in vraag 86, aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn. Waarom moeten we dan nog goede werken doen? Ons antwoord luidt daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Vraag 87. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? In geenerlei wijze. Want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk Gods beërven zal. Amen. Zijn zegen en we doen ook voorbeden voor Arwin en Adrienne Adriaanse, Groningen Kroon 13, Hardingsveld Giessendam, die afgelopen vrijdag verblijd werden met de geboorte van een dochter met de naam Fien Helena. Haar roepnaam is Fien en ze is het zusje van Luc. We bidden voor mevrouw Putters, Speulenlaan 157, Hardingsveld Giessendam, die na een verblijf in Waardhoven weer thuis mocht komen. We dragen ook mevrouw Van de Herik, Hobbemastraat 22 te Sliedrecht aan de Heer op, die afgelopen dinsdag werd opgenomen in het ziekenhuis met hartklachten en inmiddels een pacemaker heeft gekregen. Ze verblijft nog in het ziekenhuis. We bidden ook voor familie Van Vuren, Binnendams 90, Hardingsveld Giessendam, bij wie afgelopen vrijdag een broer van meneer Van Vuren overleed in de leeftijd van 61 jaar. Zullen we samen bidden? Heere, u bent het waard om alle lof en eer te ontvangen. O, laat het leven in onze harten. Ik zal, o Heer, uw wonderdaden, uw roem, de volken doen verstaan. Iedereen mag het weten. Hoe goed u bent, hoe groot u bent, hoe genadig u bent. Vanmorgen heeft u uw kinderen zo koninklijk onthaald. Er was zo'n overvloed. Brood, wijn, Christus, uw geest, die ons met hem verbond. Heere, wat was het goed om bij u aan tafel te zijn. En er waren er ook mensen voor het eerst, daar danken wij u voor, Heere, dat u hebt getrokken met koorden van liefde. Als wij er zelf zouden moeten komen, dan gaat het niet. Maar u bent het die trekt en roept. En dan kunnen we niet langer die lokroep van u weerstaan. En Heere, dan weet u hoe het was voor al diegenen die daar zaten. Dan kan het ook zo verschillend liggen. Juist voor en tijdens het avondmaal kunnen er zoveel bestrijdingen zijn. En Heere, we bidden in het bijzonder voor diegenen. U weet wat ze nodig hebben. O, doe hen zien op uzelf. Zoals u zich in het woord en in het sacrament hebt geopenbaard. En nog steeds openbaard, ook deze avond weer. Laat dan het woord ook voor hen tot een zegen zijn. We denken ook aan diegenen die zoveel vreugde mochten smaken. O God, wat bent u dan goed. Laat die dankbaarheid niet iets zijn van alleen vandaag. Maar dat de komende tijd daardoor getekend zal worden. Dat hartelijke, intense verlangen om u die goede tieren God, die zo laag bent afgedaald, toch alle eer en lof te schenken die u waard bent om te ontvangen. En dat heel ons leven aan u gewijd zal zijn. Onze tijd, ons geld, ons huis, ons werk, ons gezin. Alle dingen, Heere, dat we het aan u schenken, want het is van u. En u komt toe, heel ons leven. Geef daar meer van in ons hart en gebruik daarvoor ook de verkondiging van uw woord. Gedenk ook aan hen, Heere, die deze morgen niet aan zijn gegaan. Misschien niet eens in de kerk waren. Heere, u weet wie zij zijn. Misschien wel eromheen gegaan. Om dat bijzonder moment, maar waarin u ook zo dichtbij komt. En als het niet vlak ligt tussen u en ons, dan kan het niet. En hebben we wegloopneigingen. Heer, het kan ook anders zijn dat ze hier zaten met een diep verlangen, een hunkering. Maar het ging niet. O God, die vol van genade bent, wilt u diegene zicht geven op Christus. En dat ze met berouw en belijdenis van schuld zullen komen tot u. Precies zoals ze zijn. Want Heere, we moeten toch altijd weer naar u toe. Hoe onze omstandigheden dan ook zijn. Hoe verschillend het ook ligt in onze zielen. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Gij zult ons niet verstoten. Maar bewaar ons ervoor om zonder u en zonder Christus die onze vrede is, voort te leven. Want dan zijn we niet veilig. En als we dan eens sterven moeten, of als u terugkomt, Heer Jezus, dan zullen we onze ogen open doen in de pijn. Maar u heeft ons daar niet voor over. En daarom komt u deze avond weer tot ons. Laat uw stem dan zijn met macht, Heere. Laat de prediking kracht doen voor het ieder van ons. Ook degene thuis verbonden, u kent ook hen. U weet wat zij nodig hebben. Zegen ook hen. En laat zo de gemeente groeien in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. En dat zij die u niet kennen komen tot de kennis van Christus. En Heer, dan dragen we ook elkaar aan u op. In alle vreugden en ook in alle zorgen van het leven. Heer, als er sprake is van zegen, geef dat het aan u zal verbinden. Dat is ons gebed voor Arwin en Adrienne Adriaanse. U hebt het goed gemaakt, Heer. U hebt een dochter gegeven. Fien. Wij danken u daarvoor. En we bidden dat zij stil van verwondering zullen zijn en u de lof en eer zullen toebrengen. Zegen hen in de opvoeding van de kleine Fien en ook van Luc. Wilt u hen helpen, elke dag weer. En dat ze maar veel op u zullen zien en aan uw genadetroon zullen zijn. Om daar alles van u te ontvangen wat hen ontbreekt. Wees hen zo als gezin genadig nabij. Maar Heere, dan zijn er ook zorgen in het midden van de gemeente. U weet van de rouw. Dan denken we aan de familie van Vuren. Als afgelopen vrijdag een broer van meneer van Vuren overleed. 61 jaar. Heere, u weet ook de situatie. We bidden u. Wilt u met deze rouwdragende familie zijn? Wat aangrijpend als na zo'n ongeluk, waar er gevreesd werd voor zijn leven en toch weer hoop was op herstel, dat alle verwachting zo ineens werd afgesneden. En hij voor u moest verschijnen. Schenk dan aan de achterblijvende familie wat nodig is. En mogen ze het bij u zoeken, Heere. Bij u onze troost in alle noden. Geef ook kracht voor de begrafenis. We dragen ook mevrouw Putters aan u op. Heere, we zeggen uw naam dank dat u haar weer thuis hebt gebracht. Na een periode waarin ze moest herstellen. Tot hiertoe hebt u het wel gemaakt. Wilt u haar ook in het verdere God van nabij zijn. En dat ze zich gedragen mag weten door u. We bidden nu voor mevrouw van de Herik. Wat een zorgen zijn er in haar leven gekomen. In het ziekenhuis. Het is zelfs nog heel spannend geweest. Heren, dan danken we u dat er nu sprake is van stabiliteit. Dat u het tot hiertoe wel hebt gemaakt. Maar gedenk aan haar, Heren. Naar lichaam en bovenal naar haar ziel. En dat ze zal schuilen bij u, daar in dat ziekenhuis. Dat ze haar hoop en verwachting op u, de Heren, zal stellen. En wilt u haar dan niet beschaamd maken? Geef haar ook herstel en wees met alle die om haar heen staan. Gedenk ook aan diegene van wie de naam niet genoemd wordt, maar waar ook zorgen zijn, waar noden zijn. Rouw, gemis, verdriet, psychisch lijden. Heer, er is zoveel gebrokenheid en zoveel nood. En wat gaat u soms wegen die wij niet begrijpen? Maar mag dan ook de prediking van uw woord moed geven. Dat u een weg baant. En dat u weet wat u doet. We bidden om de komst van uw koninkrijk hier in Haringsveld-Giessendam, in Sliedrecht. We bidden u, ga door met uw werk, niet alleen in onze gemeente, maar ook in de andere gemeenten. Wees met de predikanten en ambtsdragers aan die gemeente verbonden. En denken we ook aan onze broeder De Jong, sinds kort verbonden aan de christelijk gereformeerde gemeente in Sliedrecht. Heren, wilt u hem daar ook tot een rijke zegen stellen? Wilt u zo in onze streek nog krachtig werken? Doe het in heel ons land, heren. Ja, ga wereldwijd voort met uw werk. Zegen al degenen die daarin een taak hebben. En mogen er ook bij komen, heren. Predikanten, zendelingen, evangelisten, roep ze ook uit ons midden. Om die wonderdaden van u aan de volken te doen verstaan, dichtbij of ver weg. Zegen uw volk Israël, u weet de situatie. Het is en blijft uw volk. We bidden u, vervul uw beloften. Laat heel Israël zalig worden, zoals u het zelf hebt beloofd. Maar gedenk ook aan de staat Israël. In alle geweld, in alle onrust, politieke onrust ook, ontfermt u zich, heren. Wees met onze broeders en zusters die vervolgd en verdrukt, geplaagd, gemarteld worden. En barm u over hen. Gedenk aan ons vorstenhuis, onze overheid, plaatselijk, landelijk. Wees met de leiders van deze wereld. Heren, win hen in voor uzelf. Opdat ze nog tot een zegen zullen zijn. En wij mogen dragen aan uw lof en eer. Zo leggen we dit alles voor u neer. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij openen Gods woord in een tweetal gedeelten. We lezen Jozua 2. Vers 1 tot 7 en de laatste verzen, 22 tot 24. En daarna gaan we naar het Nieuwe Testament, Jacobus 2. Maar eerst Jozua 2, vers 1 tot en met 7 en vers 22 tot en met 24. En daar zal het ook in de preek over gaan. Dus Jozua 2, vers 1 tot 7... en vers 22 tot en met 24. Laten we het lezen. Jozua 2 vanaf vers 1. Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim, zeggende: gaat heen, bezichtigt het land en Jericho. Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wie haar naam was Rahab, en ze sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschapt, zeggende: zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rahab, zeggende: breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn. Want ze zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen en ze had hen verborgen en zei aldus: er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar ze waren. En het geschiedde als men de poort zou sluiten als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaag hen haastig na, want gij zult hen achterhalen. Maar zij had hen op het dak doen klimmen en ze had hen verstoken onder de vlastoppelen die van haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op de weg van de Jordaan tot aan de veren. En men sloot de poort toe nadat zij uitgegaan waren die hen najaagden. Vers 22. Zij dan gingen heen en kwamen op het gebergte en bleven al daar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd waren. Want de vervolgers hadden hen op al de weg gezocht, maar niet gevonden. Alzo keerden die twee mannen weder en gingen af van het gebergte en voeren over en kwamen tot Jozua, de zoon van Nun. En ze vertelden hem al wat hun wedervaren was. En ze zeiden tot Jozua: zeker, de Heere heeft dat ganse land in onze handen gegeven. Want ook zijn al de inwoners des lands voor onze aangezichten gesmolten. Dan gaan we naar Jacobus 2, waarvan we lezen vers 18 tot en met 26. Jacobus 2. We lezen vers 18 tot en met 26. En daar komen we Rahab ook tegen. Jacobus 2 vanaf vers 18. Maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb te werken. Toon mij uw geloof uit uw werken. En ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een ene God is. Gij doet wel. De duivelen geloven het ook en ze sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is er niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof meegewerkt heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God. En het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en hij is een vriend Gods genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof? En desgelijks ook Rahab de hoer is er niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als ze de gezondene heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Tot zover de beide schriftlezingen. Wij gaan ter voorbereiding op de verkondiging van Gods woord zingen, opnieuw uit Psalm 108, vers 3, vers 4 en ook vers 5. En dan heb ik nog de volgende afkondigingen voor u. Uiterlijk zaterdag kun jij je nog opgeven voor de belijdeniscatechese. Dus hierbij een dringende oproep. Uiterlijk zaterdag aanmelden bij mijn persoon. Woensdagavond is er om 7:15 een bijbellezing. Voorganger is dominee Kos uit Lunteren. Hartelijk uitgenodigd. Wat betreft de collecte, de eerste is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij. En de derde is voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen. Thuis kunt u uw gaven digitaal overmaken. Al deze collecten worden hartelijk bij u en jullie aanbevolen. Laten we zingen Psalm 108, vers 3, 4 en 5. Gemeente, vanavond de derde preek over Jozua 2. En ja, dat is toch wel wat vreemd, hè? Dat je dan stilstaat bij de eerste versen van het hoofdstuk. Dus we lezen de geschiedenis eigenlijk van achter naar voor, zou je kunnen zeggen, hè? En dat is soms wel eens goed. Dat moet je eigenlijk met de hele Bijbel doen, hè? Van achter naar voor. Vanuit het Nieuwe Testament lees je het Oude Testament. Want als je dat niet doet, ja, dan ontdek je de Christus niet. En zo zullen we het ook zien in Jozua 2. Als we van achter naar voor lezen, dan ontdek je een diepere laag. En dan zou je het niet meteen denken, dat geef ik toe, maar dan gaan we de Christus zien schitteren in die eerste verzen. Christus. Hij is, jongeren, als een diamant, hè? Die aan alle kanten schittert. Hij heeft zoveel kanten, hij heeft zoveel facetten. Er is zoveel aan hem te ontdekken. En nou schittert hij vanavond met name als degene die ons heiligt. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Het vanmorgen gezien in brood en wijn. Het is niet het enige wat hij heeft gedaan. Het is niet het enige wat hij doet. Hij is ook Christus die Rahab, een geloofsdaad, een heldendaad, laat verrichten. Hij is Christus die ons heiligt tot goede werken. Nou, het thema van de preek is Rahabs goede werken. Rahabs goede werken. En dan gaan we maar eens beginnen met gewoon wat er staat. Vers 1. Zij dan gingen, kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wie een naam was Rahab. En ze sliepen daar. Ja, we hebben er tot nu toe niet echt bij stilgestaan, hoe bijzonder dat eigenlijk is, hè, gemeente. Want daar staat in dat eerste vers van Jozua 2. Rahab, ze heeft geweten dat het vijanden waren die aan de poort stonden. Hè? Al ontkent ze dat later, richting de agenten zou je kunnen zeggen. Hè? Ze zegt, ik wist het niet, ik wist niet wie ze waren, van waar ze waren. Maar ze wist het wel. Ze wist het. Dat blijkt uit vers 6, waar we lezen dat ze die verspieders verstopt. Rahab wist dat ze vijanden aan de deur had. Wat moest ze doen? Twee van die spionnen aan de deur. Wat moet je dan doen? Ja, als je loyaal bent aan je eigen volk, aan je eigen stad Jericho, dan moet je die mannen natuurlijk de deur wijzen. Of als je ze dan binnen uitnodigt, dan moet je wel even iemand de koning eens laten seinen van, ja, hier zijn twee spionnen. Die moet je hebben. Rahab maakt een andere keus. Rahab koos voor gastvrijheid. En u weet, dat is in het oosten heel belangrijk, hè? Gastvrijheid. Maar zelfs gastvrijheid bewezen aan deze mannen, die vijanden, ze mogen binnenkomen. Ze heeft hen, zo lezen we in Hebreeën 11, met vrede ontvangen. Shalom. Welkom, mannen. Shalom. Voor de vijand. Het doet me onwillekeurig denken aan die woorden uit het Nieuwe Testament. Zegent hen die u vervolgen, die u vervloeken. Rahab ging nog een stap verder. Want vervolgens verstopt ze hen ook nog, hè, onder dat vlas dat op het dak ligt te drogen. Jongens en meisjes, doen jullie wel eens verstoppertje? Leuk, hè, verstoppertje. Nou, dan zou dit wel een heel mooie verstopplek zijn, hè? Onder dat vlas. Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen wat vlas is? Het ziet er een beetje uit als riet. Hebben jullie pas ook die opdracht mee naar huis genomen? Hè, die je dan, als je de kerk uitgaat, mee kunt nemen. Er stond ook iets over dat vlas, hè? En allemaal muisjes ertussendoor en zo. Dat was wel een grappig plaatje. Maar dan heb je het misschien wel gezien wat vlas is. Nou, een mooie verstopplek zou je zeggen, hè? Daaronder kruipen en dan, ja, maar dit is natuurlijk geen verstoppertje, hè? Voor die spionnen is het heel spannend. Ze liggen daar onder dat vlas. Maar zal niemand hen ontdekken? Ik vind het nog een beetje een wat dat betreft een magere verstopplek. Hè? Maar het is in ieder geval wel beter dan in huis. En Rachel bedoelt het natuurlijk uitermate goed, hè? Maar bedenk wel wat dit betekent voor Rachel. Ze hult met de vijand door deze mannen te verstoppen. En u weet, in oorlogstijd is dat levensgevaarlijk. Juist dit. Juist het helpen van spionnen. Zij kunnen informatie doorgeven aan de vijand. En daarom Rachel, ze zet hier haar leven op het spel. En dat blijkt ook wel als aan de deur wordt geklopt. Dienaren van de koning. Ze melden zich bij Rachel en ze zeggen: haal die mannen die hier zijn. We weten wie het zijn. Het zijn spionnen. Nou, je zou denken, gemeente, dat Rachel toch aan de grond genageld stond daar. Hè? Zoals in de Tweede Wereldoorlog. Hè? Mensen die onderduikers in huis hadden. En daar stonden ze ineens voor de deur. Die Duitse soldaten. Waar zijn ze? Dan heb je het niet meer, toch? En zo is bij Rachel ook. Hoe zal ze reageren? Ja, vast en zeker zal ze die mannen natuurlijk ophalen. Ze heeft haar eigen leven er niet voor over. En nu worden die mannen, die worden gemarteld en geprest om de informatie te geven. Nu zullen ze misschien wel worden gedood. Ja, wij kennen de geschiedenis natuurlijk, gemeente, maar het is wel verbazend, hè? Bij Rachel geen spoortje van twijfel. Ze antwoordt heel rustig, ze zegt: klopt, inderdaad, er zijn hier mannen geweest. Ik wist trouwens helemaal niet waar ze vandaan kwamen. Dus ik kan er ook niks aan doen dat ik ze heb uitgenodigd hier in huis. En ze zijn trouwens ook alweer gevlogen. Ze zijn voor het donker de poort uitgegaan. Maar als jullie nou snel zijn, dan kun je ze nog pakken. Kun je ze nog achterhalen. Slimme vrouw, hè? Rachel. Ze doet alsof zij dat ook heel mooi zou vinden. Moet je zien wat hier gebeurt. Moet je zien hoe ver Rachel gaat. Ze ontvangt die spionnen. Ze verstopt de spionnen. En ze beschermt hen. Door die boodschappers van de koning op het verkeerde been te zetten. Wat is deze Rachel toch verbazend dapper. Dat is onze conclusie. Dat is zij moedig. Een moedige vrouw. Ze staat pal voor haar Israëlitische gasten. Wat een voorbeeld, toch? Of heeft u daar nog wat twijfels bij? Kan ik me ook wel wat indenken, want zegt u, ja, het is toch wel een leugen, hè? Van Rachel. Ja, daar zitten we natuurlijk mee in onze maag. Die leugen. En voordat we Rachel meteen gaan verdedigen, ik las iets heel moois bij dominee Den Butte, die zegt, maar Rachel heeft een advocaat, hoor. In de hemel, dus dat hoeven wij niet te zijn. Mooi, hè? Rachel heeft een advocaat in de Heer zelf. En dat zien we in het Nieuwe Testament. Want wordt daar negatief gedaan over de leugen van Rachel? Zo van, het was wel een moedige vrouw, maar dit had ze toch niet mogen zeggen? Nee, hè? Ik haal de Hebreeën 11 al aan, ik kom er zo nog wel even op terug ook. Rachel staat in de galerij van geloofshelden. Door het geloof heeft ze dit gedaan. In Jacobus hebben we gelezen, ook geen kwaad woord over de leugen van Rachel. Nou, dan moeten wij ook heel voorzichtig zijn, denk ik, hè? En dan wil ik wel dit bij zeggen, gemeente. Dat doet natuurlijk niets af aan onze plicht om de waarheid te spreken. Dat begrijpt u, hè? De waarheid spreken, het is zo ontzaglijk belangrijk. Omdat het in de wet staat, jazeker. Maar dieper nog, die wet reflecteert wie God is, hè? Hij is de waarheid zelf. Satan is de grote leugenaar. En daarom, we kunnen er niet genoeg op letten dat wij de waarheid spreken. Want u weet net zo goed als ik, het is zo makkelijk om even de waarheid een beetje te verdraaien. En het is ook zo aanlokkelijk soms, hè. Moet ik dat nou zeggen tegen die docent? Moet ik dat nou zeggen tegen die collega? Liever niet, hè. Beetje verdraaid. Ja, maar dan bedroeven we de Heilige Geest. De Heilige Geest, die kan niet tegen onheiligheid. Niet tegen de minste onheiligheid. Niet tegen onze leugentjes om bestwil. Het gaat zo om onszelf dan, hè. We willen geen gezichtsverlies lijden, bijvoorbeeld. Het gaat dan om mij. En als je eenmaal begint met liegen. Jongeren, je hebt er al mee begonnen. Dat is gevaarlijk, hè? Dan weet jij dat ook. Als je één keer hebt gelogen, dan moet je nog een keer liegen. En nog een keer, en nog een keer. En dan kom je zomaar in een web van leugens terecht. Niet doen. Als je erin zit, stop ermee. Zo gevaarlijk. En hoe zit dat dan bij Rahab? Is het eigen belang bij Rahab, dat liegen? Nou, stel je voor, hè, dat Rahab de waarheid had gesproken. Dat ze had gezegd tegen die agenten, ja, kom maar verder, ze zitten hier op het dak onder het vlas. Wat was er dan gebeurd? Ja, helder, hè? Die mannen waren opgepakt. Waarschijnlijk gedood. Dus Rahab zit klem tussen twee geboden. Het zesde gebod, niet doden. Negende gebod, geen valse getuigenis geven. Spreken. Ze zit vast, ze zit klem. Ze zit met een enorm dilemma. En dan kiest ze voor een list. Ik spreek daar liever over dan over een leugen. Een list. Daar, aan de deur, waar die agenten voor haar neus staan, moet zij kiezen. En ze kiest een list. En ik zei al, er wordt helemaal niet negatief over gedaan in de Bijbel. En dat geldt ook voor die list van die vrouwen in Egypte. Daar moet je ook zo aan denken. Het is een vergelijkbare situatie, die verloskundigen. Ze hadden opdracht gekregen. Als jullie er nou bij zijn, hè, bij de bevalling, en het is een jongetje, dood dat jongetje dan. De vrouwen willen dat natuurlijk niet. En ze doen het niet ook. Hé, hoe kan dat? Waarom doen jullie dat niet? Ja, die vrouwen zijn zo snel. Voordat wij bij hen zijn, dan hebben ze al gebaard en hebben ze al een gezond kind gekregen. Zo is dat bij de Joodse vrouwen, in tegenstelling tot die Egyptische vrouwen, zeggen ze. Nou, waarschijnlijk is dat helemaal niet waar, hè? Maar dat is ook weer zo'n list. En er wordt niet negatief over gedaan in de Bijbel. Waarom ga ik hier zo op in? Nou, ik denk dat wij ook wel eens in zo'n dilemma kunnen zitten. Misschien was dat al in uw gedachten. Een dilemma in je leven waarvan je zegt, wat is er nu goed? Ik weet het niet goed. Moet ik dat homostel nou uitnodigen? Ja, ik wil gastvrij zijn. En ik wil iedereen liefde bewijzen. En de liefde van Christus uitstralen. Maar het heeft ook weer gevolgen voor mijn gezin. Moet ik ze niet duidelijk maken dat ik omwille van het gezin dat niet doe? Niet wil dat ze samenkomen? Het kan een dilemma zijn, hè? Moet ik dat negatieve wat ik weet over die ander nu vertellen om andere mensen te beschermen? Of is dat een kwaad gerucht verspreiden? Moet ik het voor mezelf houden? Is dat tot schade voor de desbetreffende persoon? Nou, heel ander voorbeeld. Moet ik toch misschien wat meer werken? zodat ik tegen mijn kinderen kan zeggen dat wij ook eens een keer op vakantie gaan. Want daar zien ze zo naar uit. Of moet ik kiezen voor aanwezigheid? Juist meer thuis zijn om er voor hen te zijn als ze me nodig hebben. Dat is allemaal niet simpel. Daar kun je mee worstelen. Misschien heeft u ook wel weer een heel ander dilemma nu in uw gedachten. En we zouden wel kunnen spreken van duivelse dilemma's. Waarom? Omdat de duivel er ook echt zijn hand in heeft. En als de kip erbij is en je zo kan bestoken en aanvechten. Je hebt een keus gemaakt en de duivel die zegt, ja, maar had je wel de goede keus gemaakt? Had je niet anders kunnen doen? Je had precies dat andere moeten kiezen. En je wordt verscheurd door twijfel. Ik zou u willen aanbevelen in zo'n situatie, natuurlijk om te bidden, dat begrijpt u, hè? Om het met de Heere te bespreken. Maar ook om het met een mede-christen te delen. Je hebt toch wel een christenvriend of vriendin die dezelfde Heere lief heeft. En die naar je wil luisteren, maar je ook wel een kritische vraag kan stellen. Niet om het je moeilijk te maken, maar omdat hij van je houdt. Het kan heel erg helpen. Het kan de nodige bevestiging geven. Dit is goed. Dit is de weg die ik te gaan heb. Het is waar. Het kan je ook weer van gedachten laten veranderen. Maar is dat erg? Niet alles ligt zo zwart-wit, hè? Niet alles staat zwart op wit in de Bijbel. En soms, dat zien we hier in onze tekst, botsen Gods wetten zelfs. En ik weet wel, met dat ik dit zeg, het vlees kan dit enorm misbruiken. Hè? En zeggen, ja, zie je, het is allemaal niet zo duidelijk, hè. Dus, nou, dan kan ik dat vast wel doen. Kun je heerlijk je eigen weg gaan. Dat is het vlees. Maar dat geeft geen vrede, gemeente. Dat herkent u misschien ook wel. Van die momenten dat u uw eigen weg ging. Maar het gaf geen vrede. Wat hebben we nodig? Diepe en steile afhankelijkheid van de Heere. Om af te sterven aan onze eigen wil. Ons eigen verlangen. Wat ik zo graag wil. Maar de diepe begeerte te hebben. Al meer, Heere. Wat wilt u dat ik doen zal? En ik kan de Heer zijn zegen geven. Over een keus. Waar u zo over dubde. Twijfelde. En zo op aangevochten werd. Was het wel goed? En wil de Heer toch zijn zegen schenken. Terug naar Rahab. Want goed, Rahabs list, nou dat hebben we nu duidelijk, hè. Je kunt dat niet zo afkeuren. Maar de vraag is nog wel, hoe komt Rahab hier nou aan, hè? De moed, de onverschrokkenheid, de dapperheid. Hoe komt ze daaraan? Is dat haar karakter? Zou kunnen, hè. Dat het gewoon van karakter een moedige vrouw was. Wij zijn ook allemaal verschillend. De een is moediger dan de ander. Zou het ook te maken kunnen hebben met haar werk? Ja, in haar beroep, dan moet je wel voor jezelf opkomen. Zou kunnen, maar dan verklaren we alles vanuit beneden, vanuit de mens. En dat is het niet, uiteindelijk niet. Dat is in ieder geval niet het hele verhaal. Wat is hier aan de hand? Nou, gaan we eens kijken wat het Nieuwe Testament zegt over Rahab. De apostel in Hebreeën 11, hij zegt, Rahab heeft dit gedaan door het geloof. Dit is nu het voorbeeld van een geloofsdaad, zegt hij. Wat Rahab heeft gedaan, het ontvangen van die spionnen, Dat is nou wat je noemt een geloofsdaad. In zichzelf kon ze het ook niet, gemeente. In zichzelf was ze zwak. Maar ze geloofde in die God. Waar ze geruchten over had gehoord, weet u nog? En dat gaf haar moed, dat gaf haar onverschrokkenheid. En dat geeft ons ook natuurlijk veel meer moed dan als we het allemaal verklaren vanuit het karakter, vanuit het werk, vanuit de mens. Want u bent ook zwak, toch? Net als ik. En helemaal niet zo dapper. Of bent u dat wel? Wat zijn wij nou? We kunnen niks zelf. Kwetsbaar. Bang. Zwak. Maar door het geloof mag je toch wel eens zingen. Wij zullen dappere heldendaan in God verrichten. In God. Hoe het dan ook mogen gaan. Hoe het ook allemaal uitpakt. Ik weet het niet. Ik kan het niet overzien. Maar dit is wat God van mij vraagt. En ik weet, dat is hoge taal. Maar herken je daar iets van? Dat je toch in al je zwakheid gelooft in de Heer. En dat je dingen mag doen waarvan je het nooit voor mogelijk had gehouden dat jij, dat u daar ooit toe zou komen. Ziende op onszelf, gemeente, gaan wij de komende tijd niet veel bijzonders doen. Helemaal niks zelfs. Geen goede werken. Geen vrucht. Geen heilige levenswandel. Daar ben je ook wel eens bang voor, hè? Dat er niks uit je handen komt. In het gezin. Waar je zoveel moed nodig hebt om leiding te geven. Lukt me niet, gaat me niet lukken. Op je werk, waar je zoveel moed nodig hebt om eerlijk te handelen. Want dan moet je wel tegen de stroom in. Gaat het me lukken? In het ambt, waar je moed nodig hebt trouw je ambtswerk te vervullen. Als je kijkt naar jezelf, gaat niet, lukt niet. De oorzaak, ongeloof. Door het geloof, hè? Door het geloof. Als het geloof functioneert, dat ziet op die grote God. En hij is mijn God, in Christus. Ja, dan kan het ineens, dan ga je toch een beetje op Ragab lijken. Dan ga je ook heldendaden verrichten. Nee, ik moet het anders zeggen. Dan ga je niet op Ragab lijken, maar Ragab ging lijken op die man die eeuwen later uit haar geboren zou worden. Jezus. En dan is Ragab uw zuster. U gaat ook lijken op diezelfde Heer Jezus. Ik mag nog een stap verder gaan. Hij doet het zelf. De levende Heer Jezus. Hij vormt ons naar zijn beeld. Hij zorgt er zelf voor dat we steeds meer op hem gaan lijken. Jezus, was hij bang? Was hij bang voor mensen? Nou, ik denk aan wat hij deed op dat tempelplein. Volgens mij was hij toen niet bang, hè? Toen hij al die mensen wegjoeg en de tafels om ondersteboven keerde. Dat hele tempelplein schoonveegde. Iets daarvan krijgt u dan ook. Iets van die moed. Iets van die onverschrokkenheid. Je bent niet bang voor mensen, je vreest God. En in al je zwakheid, wees sterk. Door het geloof. Nou heb ik een vraag aan u, gemeente. Ik heb al wat vraagjes gesteld, dacht ik zo tussendoor. Maar dit is echt een belangrijke. Welke heldendaad vraagt God nu van u? Is de vraag duidelijk? Welke heldendaad vraagt God nu van jou? Ik zou het wel voor je willen invullen. Maar ik ken je niet, hè? Tenminste, ik weet niet alles in jouw leven, in uw leven. Maar zou je die vraag eens mee willen nemen? En waarschijnlijk is dat dus iets waarvan u al lang weet dat het een keer moet gebeuren. Maar u gaat er netjes omheen. Want u hebt geen moed. U weet niet hoe het moet. U wordt bang. Van de gevolgen. Neem het eens mee naar de binnenkamer. En bid dat God u de kracht geeft om het eindelijk eens aan te pakken. Niet vanuit uzelf. Maar door het geloof. Want, we gaan een stap verder. Uit de werken worden we gerechtvaardigd. Dat is die andere tekst in het Nieuwe Testament, hè, waar het gaat over Rahab. We hebben het gelezen. Desgelijks ook Rahab de hoer, zegt Jacobus. Is ze niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als ze de gezonden heeft ontvangen en door een andere weg eruit gelaten? Verbazend, hè? Je zou toch zeggen, dat is precies het tegenovergestelde van wat Paulus altijd beklemtoont. Het is door het geloof dat we gerechtvaardigd worden. En dan zegt Jacobus, nee, het is door de werken. Hoe zit dat nou? Misschien is dat altijd al jouw vraag geweest. Dat je denkt, ja, maar hoe krijg je dat nou toch bij elkaar? Staan ze inderdaad tegenover elkaar, gemeente? Wat denkt u? Nou, als je kijkt naar de formuleringen, ja, dan moet je eerlijk zeggen, ze staan tegenover elkaar. Maar bedoelen ze dat? Bedoelen ze hetzelfde met het woord geloof? En bedoelen ze hetzelfde met het woord rechtvaardigen? Als je heel goed luistert, dan zie je dat het samen opgaat. Wat Paulus zegt en wat Jacobus zegt. Paulus zegt, alleen door een oprecht geloof dat ons verbindt met de Heer Jezus, worden wij rechtvaardig verklaard voor God. En Jacobus ontkent dat helemaal niet. Alleen hij legt net een ander accent. En dat is een accent dat wij nog wel eens dreigen te vergeten, ben ik bang. Jacobus zegt, een geloof zonder werken is dood. Heb je niks aan? Het is niet eens geloof. Ja, de duivelen die geloven ook, zegt hij. En ze sidderen. Maar het is geen waarzaligmakend geloof, hè? Dat is duidelijk. Jacobus zegt, als er sprake is van geloof, dan kan het niet anders. Of dan is er ook sprake van goede werken. Nou, als je daar zo eens over nadenkt, het kan wel binnenkomen, hè? Goede werken. Ja, Rahab's goede werken, dat gaat nogal, hè? Maar mijn goede werken. Waar zijn ze? Die goede werken van mij. Als ze er niet zijn, gemeente, dan kunnen anderen niet zien. En dan kan God niet zien dat er geloof is bij u. En als ze er wel zijn, dan wordt aangetoond dat u rechtvaardig verklaard bent. Dit is natuurlijk een beetje theologisch. Ik zal een voorbeeld geven. Nou, jullie gaan weer naar school. Jongeren, ik denk dat de Gomaris ook weer open is, hè? Dus, nou ja, toetsen. Ik weet niet of je al toetsen hebt gehad, maar ze komen er sowieso wel weer aan. En jij bereidt je heel goed voor, toch? Dat doe je toch altijd op een toets? Doe je ontzettend hard je best, hè? En je komt bij je docent wiskunde en je zegt, ja meneer, ik heb heel hard geleerd. Hij pakt zijn pen en hij schrijft op 9. Gaat het zo? Ja, je hebt hard geleerd, dus dat zal wel 9 zijn dan. Nee, hè? Je moet die goede antwoorden opschrijven. En dan krijg jij een 9. Of een 5. Nou ja, zo is het dus ook bij ons, gemeente. Het gaat om onze daden. Daar komt het op aan. En God oordeelt ons ook naar onze werken. Ook dat lezen we in de schrift. Dus wij kunnen zeggen te geloven. Maar is het ook te zien? Het is dat leerzaam, hè? Vanmorgen avondmaal gevierd. Als u daar heeft gezeten. Dan heeft u gezegd. Ik steun op Christus. Moet het van hem hebben. In al mijn armoede. Dan heeft u beleden dat u een gelovige bent. En heeft de Heer ook aan u persoonlijk verzegeld. Zo zeker als je het brood hebt geproefd. Zo zeker ben je rechtvaardig voor mijn gezicht. En dat is heerlijk. Dat is rijk. Maar nou leren we vanuit Jozua 2 en vanuit de brief van Jacobus. Als er nou geen goede werken zijn in ons leven. Dan is dat geloof van ons ook niet echt. Dan kun je aan het avondmaal zitten. Dan heb je een nep geloof. En je hebt er niks aan. Is in ons leven te zien, te merken, dat wij bij de Heer Jezus horen. Kunnen de mensen morgen, dinsdag, woensdag, donderdag, ga zo maar door, kunnen ze zien dat wij met Jezus geweest zijn? Daar komt het op aan. Dan worden we, zegt Jacobus, gerechtvaardigd. En dan voelt u wel, dan bedoelt hij niet rechtvaardig verklaard, maar dan blijkt dat we geloven. Dan wordt aangetoond dat we rechtvaardig zijn in Christus. En dan hou ik even halt, want dit kan ook een geweldige worsteling geven. Ik kan het zo makkelijk zeggen vanaf de preekstoel. Goede werken, gemeente van Hardingsveld en Sliedrecht, daar gaat het om. Geloofsdaden. Toon moed. Maar ja, daar zit je dan, hè. En daar sta ik dan, want ik preek ook tegen mezelf. Als we nou eerlijk zijn, moeten we dan niet zeggen, wat een tekort aan alle kanten. Kunnen mensen aan mij zien dat ik bij Jezus geweest ben? Nou, misschien ging het na de ochtenddienst alweer mis. In je huwelijk, in het gezin. Je ging veel te veel voor jezelf. En je schaamde je. En je dacht, nou, dit is ook geen goed visitekaartje voor mijn kinderen. Wat een tekort. Ja. Maar was dat er bij Rahab niet? Rahab, de hoer. We hebben geen reden om te veronderstellen dat Rahab al gestopt was met dat werk toen de verspieders kwamen. Ze zal dat werk hebben uitgeoefend. Tot deze geschiedenis. Tot dit moment van geloof en heilige moed. En wat lezen we erover in het Nieuwe Testament? Daar zie je iets van Gods genade. Ja, ze wordt Rahab de hoer genoemd. Maar niet om haar naar beneden te halen. Maar om te laten zien hoe goed God is voor deze vrouw. God wijdt niet uit over haar werk. Maar alleen over haar geloofswerk. U zegt, maar ze zal toch wel gestopt zijn met dat werk. Daar ga ik helemaal van uit. De Heere duldde dat niet, hè, in Israël. En vanmorgen zagen we, ze ging bij dat volk horen. Ja, God heeft haar daaruit bevrijd. Ja, ik zeg dat zomaar even tussendoor, maar wat moet dat ook een verandering zijn geweest, hè, voor deze vrouw. Lustobject tot dat moment, maar toen niet meer. Toen niet meer. Bemind door God zelf. En ze werd gered. Ze mocht eruit stappen, zoals ook vandaag de dag, hè? Door het scharlakenkoord. Nou, u begrijpt natuurlijk de naam. Die stichting. Zo prachtig werk wordt gedaan. Door prostituees te bevrijden. Uit dat verdrietige bestaan. Dat mag ook wel onze aandacht hebben. Daar mag ons geld ook wel heen gaan. En daar mogen we ook wel voor bidden, denk ik. Hè? Rahab kreeg een nieuw bestaan. Maar gemeente, daar gaat het me nu om. Dat wil niet zeggen dat Rahab volmaakt is geworden. Absoluut niet. David is toch ook niet volmaakt geworden? En Petrus is toch ook niet volmaakt geworden? En Paulus, ik ellendig mens, zegt hij. Rahab ook niet. Jacobus zegt het zelf in zijn brief. Wij struikelen alle in vele, in veel opzichten. Dat doen we allemaal, zegt hij. Dat doe ik ook, dat doet Rahab ook en wie dan ook. Maar het is wel je verlangen. Het is het verlangen van een kind van God om heilig voor God te leven. Het is je verlangen toch om een licht te zijn op de kandelaar. Een stad op een berg. Dat er iets van je uitgaat naar de mensen om je heen. En soms... niet zo vaak, want dan word je hoogmoedig. Soms mag je er zelf ook iets van zien. Tot die grote vreugde. Dat God iets in je leven doet. Dan zeggen de Dordtse leerregels, dan mag je de onfeilbare vruchten van de verkiezing in jezelf met een geestelijke blijdschap. En een heilig vermaak waarnemen. Ja, dat geeft vreugde. Diepe verwondering. En dan mag je ook wel eens zien dat je middel bent in de hand van God. Dat zien we ook bij Rahab. Rahab werd door God gebruikt. Als we nog even in vogelvlucht zo Jozua 2 doorgaan, dan zie je het, hè. God heeft Rahab gebruikt. Allereerst heeft hij ervoor gezorgd dat die spionnen bij haar terechtkwamen. Vervolgens ontving zij hen met vrede. Ze verstopte hen onder het vlas. Ze verzonnen list. En verbazend genoeg werd die list ook nog geloofd, hè, door die agenten. Gingen de politieagenten geen kijkje nemen op het dak. Rahab heeft hen weer kunnen bevrijden, weg laten gaan aan de andere kant van de muur. Ze heeft hen laten ontsnappen. En terwijl ze dan in dat gebergte zitten, worden ze gezocht. We lezen dat aan het einde van het hoofdstuk. Maar niet gevonden. Had gekund, hè. Maar God heeft het zo geleid. Dat ze konden ontsnappen. En niet werden gevonden. Veilig de Jordaan door konden. Om weer bij Jozua terecht te komen. Nou, dat zijn nou allemaal van die mini-stapjes geweest, hè? Allemaal stapjes in dit hoofdstuk. Een ketting met allemaal schakeltjes. En dan zouden wij kunnen denken, hè, God heeft dat in de eeuwigheid allemaal al bepaald. Hij heeft die ketting bedacht. En hij hoefde er helemaal niks meer aan te doen. Het ging allemaal vanzelf. Zoals de klokkenmaker. Die heeft de klok gemaakt. En die klok die loopt wel. Die hoeft er niks meer aan te doen. Is het zo? Nee, hè. Bij elk schakeltje kon het misgaan. En bij elk schakeltje greep God in, gemeente. Want we hebben een levende God. Ja, zijn raad zal bestaan. Hij doet wat hij al van eeuwigheid heeft bedacht. Maar laten we niet vergeten dat hij heel actief betrokken is op het bestaan van ons mensen. God heeft voor die twee mannen gezorgd. God heeft gezorgd dat zij weer bij Jozua uitkwamen. Wat een zorgzame heren hebben deze twee spionnen. En wat een zorgzame heren hebben ook wij, gemeente. Zijn machtig arm beschermt de vromen. Ook vandaag. En redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen. Ook niet in dure tijd en hongersnood. Ziet u Gods trouwe zorg, ook in uw leven. En mag u op vertrouwen, ook voor de komende tijd. Hij leidt uw leven. Net als die het leven van die spionnen leiden. En hij weet wat hij doet. En misschien zegt u, ik zie er nu helemaal niks van. Ik heb het moeilijk, ik heb het zwaar. Dat kan, hè. Dat je geen ketting ziet. En dat je niet begrijpt waarom dit schakeltje, waar je op dit moment in zit, ook in die ketting hoort. Maar laat je dan bemoedigen. Laat je vertroosten door het woord van de Heer. Hij zal zorgen. Dominee Ledeboer zingt er zo mooi van in dat gezang. Een weg door woestijnen. Baant Jezus de zijne. Hij leidt hen erdoor. Hoe zij ook verdwalen, hij zal ze weer halen en lichten ze voor. Daar staat hij zelf voor in. En dan eindigt het hoofdstuk zo vol hoop. Vers 24. Want als ze dan bij Jozua zijn gekomen, dan zeggen ze tegen Jozua: zekerlijk, de Heer heeft dat ganse land in onze handen gegeven. Want ook zijn al de inwoners des lands voor onze aangezichten gesmolten. Jozua! God is al lang bezig in Jericho. Voordat wij er waren, God was er al. Ze zijn allemaal zo bang voor ons. Jericho is van ons. God heeft het al gegeven. Dat hele land is van ons. Wat een bemoediging voor Jozua. Hier gaat het uiteindelijk om, hè, gemeente. Dat laatste vers. Beloofde land in zicht. Missie geslaagd. Bemoedigd. Jozua, die zwakke knecht van God. De Heere weet hem wel te bemoedigen. En zo weet hij ook ons te bemoedigen. En daarom ook deze avondmaalzondag. Ik hoop dat het een bemoedigende zondag voor u mocht zijn. Dat u hebt geproefd. Gemerkt. God weet vanaf. Waarom doet God dat? Zodat zijn kinderen weten. Echt, we komen daar. In dat beloofde land. God zorgt er zelf voor. Tot zij in zijn woning zijn bij hun koning. En het hart bij hun schat. Hij trekt ze en leert ze. Stuurt ze en regeert ze. En brengt ze in de stad. Amen. We zingen Psalm 108, vers 6. Wie heeft mij zoveel heil bereid? 108, vers 6. Zullen we samen de Heere danken. Heere, dan zorgt uw woord ervoor, ja u zelf doet het, dat wij bidden, heilig ons. Want we hebben het gehoord, hoe belangrijk het is dat wij leven tot uw eer, goede werken doen. En Heere, hoe kunnen we dat ooit zelf? Maar heilig ons, Heere Jezus. En vorm ons naar uw beeld. En we weten, daar gebruikt u zo vaak moeite voor en zorgen. Maar Heere, mag dan de uitwerking zijn dat we zullen zeggen: in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En dat we steeds meer, steeds dieper beseffen dat uw woord de waarheid is. Beproefd, bevonden, juist in de noden. Maar dan wilde u ons deze dag een oase geven in de woestijn. Heere, mogen we door de kracht daarvan vrolijk onze weg vervolgen, ziende op u. En dappere heldendaden verrichten. U weet wat het is in ons leven. Wat we niet willen, wat we niet zien zitten, maar wat wel nodig is. O God, help ons. Om dat Netflix-account voorgoed af te sluiten. Om contact te zoeken met die man of die vrouw. Waar we al zo lang op voet van vijandschap mee leven. En wat het dan ook is, verleen ons genadig de kracht. En help ons. Heren, we danken u voor het goede dat u schonk vandaag. U bent goed. Gaat u met ons mee naar huis. Wilt u ons daar veilig brengen? En wees ook met hen die thuis verbonden waren. Gedenk aan ons allen op school, op het werk. Waartoe u ons ook roept, help ons. Barmhartige Heere, tot eer van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. We zingen ten slotte op Psalm 108, vers 7. 108, vers 7. gemeente gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.